Luisteraars, goedenavond. In dit tweede programma over de zending op Irian Jaya vertellen de zendingswerkers dominee en mevrouw Vreugdenhil en de heer en mevrouw Looyen van de gereformeerde gemeenten over hun ervaringen en dominee Kruithof van de gereformeerde kerken vrijgemaakt over de ADAT. Door middel van de volgende gesprekken hebben we geprobeerd de mensen waaronder de zendingsarbeiders werken wat beter te leren kennen. Hoe is de ervaring van dominee en mevrouw Vreugdenhil? Zij werden in mei jongstleden vervroegd uitgezonden na de gebeurtenissen in Nipsan.
In de eerste plaats was het voor onszelf en voor onze kinderen een geweldige overgang vanuit die beschaafde wereld in het westen naar de wereld zoals die hier is op Irian. Maar na enkele weken waren we aardig gewend en ik moet zeggen, we zijn allebei sterk onder de indruk gekomen van de geweldige diepgaande verandering die er in het leven van de mensen heeft plaatsgevonden in deze enkele jaren.
Natuurlijk ook even een vraag aan mevrouw Vreugdenhil. De overgang van Zeeuws-Vlaanderen in het zuiden van ons land naar Landikma. Hoe is dat voor u geweest?
We zijn het inderdaad al heel aardig gewend en ook de kinderen en wij zelf hebben het best wel naar ons zin.
Vooral voor de kinderen, was dat niet een hele vreemde zaak als u deze mannen en vrouwen hier zo ziet lopen?
Nou, ik geloof dat dat voor kinderen nog meer meevalt dan voor ouderen. Wij hebben zo onze gedachten over bepaalde dingen. Maar als ik zo naar de kinderen kijk, dan vinden ze het toch niet zo erg vreemd. Dus ze nemen het gewoon zoals het is. En ja, ze aanvaarden het gewoon en ze spelen met de kinderen net of het gewoon vriendjes en vriendinnetjes van ze zijn.
En de benadering door mag ik het zo zeggen, de zwarte kinderen van de blanke kinderen. Gaat dat ook een beetje?
Ik dacht van wel. Ze spelen er gewoon mee. Voor de zwarte kinderen is alles wat ze hebben aan speelgoed van onze kinderen natuurlijk erg nieuw en erg mooi. En ik vind, je moet wel oppassen dat je onze kinderen niet te veel geeft, anders zou het voor de kinderen hier natuurlijk wel erg steken. Jaloers zijn ze, dacht ik, helemaal niet. Ze aanvaarden gewoon dat wij meer hebben dan zij.
U heeft ook een zwarte hulp in de huishouding. Heeft u die speciaal daarvoor op moeten leiden? Want die mensen zijn toch iets heel anders gewend hier.
Nou, hij is momenteel in opleiding bij de huisjongen van zuster Marie. Die heeft dus voordat we kwamen gevraagd aan een van de jongens hier of ze bij me wilden komen werken. En nou, er waren veel kandidaten voor en toen heeft ze dus zelf iemand aangewezen. En die doet nu samen met Amos, de huisjongen van zuster Marie, zo'n beetje de huishouding. Het bestaat voornamelijk uit afwassen en nu natuurlijk de luiers spoelen en verder de was doen en andere kleine karweitjes.
U noemt hier luiers spoelen. Zijn ze dat gewend bij de kleine kinderen hier?
Nou, natuurlijk van hun eigen kinderen helemaal niet. Dat gaat hier veel makkelijker eigenlijk. Met een blaadje wordt alles gauw even schoongemaakt.
Maar ze zijn toch wel met u in een heel andere cultuur terechtgekomen?
Ja, ik dacht wel een heleboel dingen. Vinden ze zelf ook mooi. En om een hoop dingen komen ze zelf ook wel vragen. Ze beginnen ook om kleding te vragen en één keer in de maand houden we dus zogenaamd toko. Dan kunnen ze van het verdiende geld waarvoor ze kleine karweitjes verrichten of bijvoorbeeld in verband met de bouw van ons huis hebben de mannen hier bomen uit het bos gehaald en daar krijgen ze dus een bepaalde beloning voor. Dan kunnen ze dus één keer in de maand kleding voor kopen en eens een blikje vis of een mooie schop die ze zelf in de tuin kunnen gebruiken. Of een mes, de vrouwen, om gras te snijden of in de tuin mee te werken. En dat vinden ze zelf prachtig, daar sparen ze hard voor.
De toko, dat is dus het winkeltje?
Ja, de toko is dus het winkeltje, het Indonesische woord voor winkel.
Dominee Vreugdenhil, als we om ons heen kijken, dan zijn dit nu andere mensen, nu het evangelie hier gekomen is, dan bijvoorbeeld enkele kampongs verder?
Ja, ik dacht van heel veel kun je zeggen, het zijn andere mensen geworden. Het zijn door het evangelie vernieuwde mensen geworden die wel een heel andere cultuurachtergrond hebben dan wij in het Westen, heel andere levensgewoonten hebben en toch, wanneer we zien wat ze vroeger deden, elkaar vermoorden en stelen, en als we zien wat ze nu doen, wat het evangelie in hun leven heeft uitgewerkt, dat ze precies willen leven volgens het woord van God, dan moet ik zeggen, het zijn andere mensen geworden. Wel met andere gewoonten en zeden dan wij, maar toch totaal in beslag genomen door het woord van God.
Vanmorgen, dat was toch wel een treffend voorbeeld van die hoofdman die wij bij u in de keuken ontmoeten.
Inderdaad, dat was Meptambuk, een oorlogshoofd bij uitnemendheid. Nog maar 5 à 6 jaar geleden was hij hier de aanvoerder die het sein gaf tot de oorlog, die de meeste moorden op zijn geweten had. En toen het evangelie hier gekomen is in de vallei, zo totaal bekeerd, zo vernieuwd, dat hij dat daar zijn zonde over beleden heeft en dat hij nu een getuigenis weggeeft voor het evangelie.
Is dat erg belangrijk als een dorpshoofd overgaat tot het christendom?
Inderdaad is dat in deze levensomstandigheden, in het stamverband van de Jalis, heel belangrijk wanneer een hoofdman, vooral een oorlogshoofd, wanneer die overgaat tot het evangelie. Deze mensen hebben namelijk een grote invloed op de andere mensen en die willen zich door hen laten gezeggen. En zo kan het zijn dat een hele stam overkomt naar het christendom.
Vanmorgen was hij nogal een beetje verontwaardigd toen wij hem naar, laten we zeggen, souvenirs vroegen. Hoe zit dat in elkaar?
Ja, dat kan ik heel goed begrijpen. Wat wij zien als souvenirs, dat was voor die mensen nog 5 jaar geleden levende werkelijkheid. Dat waren hun afgoden, hun fetisj waar ze hun vertrouwen op stelden, dat ze droegen.
En dat was een gewone halsketting waar wij naar vroegen?
Inderdaad, dat was een halsketting met scherpjes. Maar toen het evangelie in hun leven gekomen is, hebben ze radicaal met alles wat van vroeger was afgerekend. Ze hebben hun afgoden verbrand en ook de voorwerpen die ze graag droegen en die dan misschien niet direct in de strikste zin van het woord afgod genoemd kunnen worden, die hebben ze toch uit hun leven weggebannen. En wanneer wij ze weer willen hebben als souvenirs, dan kunnen ze min of meer beledigd zijn, omdat wij daar een andere waarde aan toekennen dan zij.
Eind september heeft u een nieuw huis betrokken. Hoe gaat de bouw van zo'n huis in zijn werk?
Ja, dat hangt natuurlijk van de persoon af die het bouwt. Maar je moet hier werken met het plaatselijke materiaal, dat wil zeggen.
Ik neem aan dat u geen architect heeft.
Die heb ik niet, nee. Ik ben zelf de architect op dit moment. Hoewel de heer Looyen uit Pas Valley, die heeft mij geholpen met het opzetten van mijn huis. Maar verder heb ik de leiding over de bouw tot het einde toe. We geven opdrachten om bomen te hakken. Die worden netjes gepeld, de schors wordt eraf gehaald.
Het hout komt hier vandaan?
Dat hout komt hier vandaan, dat is enkele uren lopen. De mensen gaan daar naar de Hoetang, naar het bos. Ze kappen daar rechte bomen in onze opdracht. Die slepen ze naar de plaats waar het huis komt te staan. Die bomen betalen we uit. En daarvan zetten we een frame overeind. En daar worden de planken tegenaan geslagen aan de binnenkant en aan de buitenkant. En een zinken dak op het huis. En wat glas erin en het huis is klaar.
Ik heb gezien dat toch veel planken moeten worden overgevlogen uit Pas Valley.
Inderdaad, het hout dat hier groeit in Landikma is niet geschikt om planken van te zagen. In Pas Valley heeft een poos geleden een grote zaagmachine gestaan. En daar zijn heel veel planken gezaagd en die zijn overgevlogen. Dus alle planken die we hier gebruiken zijn overgevlogen uit Pas Valley. En de bomen voor het frame die zijn hier ter plaatse gekapt.
De planken zijn overgevlogen, er moet arbeidsloon betaald worden. Komt zo'n huis niet op een enorm bedrag?
Dat valt heel erg mee wanneer wij dat vergelijken met een huis of zeg maar met een pastorie in Nederland. Ieder weet wat een pastorie in Nederland kost. En als we denken aan het hout wat hier overgevlogen is, dan is er ongeveer voor 1500 gulden aan vliegkosten hout ingevlogen. Die bomen die zijn uitbetaald in Pas Valley. Ik denk dat dit een heel goedkoop huis wordt vergeleken met de huizen in Nederland.
Wat ziet u als uw belangrijkste opdracht hier op deze zendingspost?
Ja, dat zou ik in één woord kunnen samenvatten. En dat is het woord kadervorming voor de jonge gemeente. Dus dat wil zeggen het opleiden van jonge mannen op een bijbelschool, ze toerusten met de kennis van het woord van God, zodat ze dat zelf op hun beurt weer kunnen doorgeven aan de plaatselijke bevolking hier, aan hun eigen soortgenoten dus.
U heeft hier ook een bijbelschool waar verschillende jongens worden opgeleid. Hoe worden die jongens onderhouden?
De jongens worden onderhouden door de gemeenschap. Wanneer zondags de kerkdienst begint, wordt de collecte gehouden. Die collecte bestaat uit natura. Dat wil zeggen, ieder brengt een aardappel en zoekt de aardappel mee of wat groente. Op den duur ligt er een hele stapel en daar eten de jongens van. Ze krijgen dus verder geen enkel salaris voor het geestelijke werk dat ze verrichten.
En wat gaan ze verder doen in de week? Ze studeren wat, maar gaan ze er ook nog op uit?
Inderdaad, 's morgens dan bezoeken ze de bijbelschool, ongeveer een uur tot anderhalf uur lang. En dan gaan ze 's middags naar hun tuinen. Ze moeten zelf min of meer ook nog wat groenten en aardappels erbij kweken. En aan de collecte alleen hebben ze niet genoeg. En dan de meeste avonden gaan ze de hutten van de mensen in om het evangelie door te geven.
Ik heb gemerkt uit de verschillende verhalen dat de tuchtoefening door de gemeenschap nogal sterk is.
Die is heel sterk, inderdaad. Wat de bijbelschooljongens betreft bijvoorbeeld. Die tucht gaat over hun eigen dienaren. Wanneer een bijbelschooljongen een misstap doet, wanneer hij een grote mond opzet tegen een ander of zich niet gedraagt, gelijkvormig het beeld van Christus, dan wordt hij afgezet en dan hoeft hij ook niet meer terug te komen.
Een ander punt wat me is opgevallen, als we wat kwijt waren, dan werd het netjes teruggebracht. Je zou zeggen van, nou, in zo'n vallei, als je een portemonnee of een trui kwijt bent, het is hier vaak koud, dus die is voor ons.
Ja, dat zouden ze heel goed kunnen doen. Die trui zouden ze heel goed kunnen gebruiken, maar dat is nu juist het punt. Hier kun je zien dat het evangelie diep heeft ingewerkt op het leven van de mensen. Dat ook in het ethische vlak gezien de mensen vernieuwd zijn. Wanneer er iets kwijt is, dan brengen ze terug. Wij doen de deur van ons huis nooit op slot. Tot op dit moment zijn we nog nooit iets kwijt geweest. En wanneer er een geval voorkomt, dan is de tucht van de gemeenschap daarover zo sterk dat die persoon het de volgende keer wel zal laten.
Voordat het christendom hier kwam, werd er nooit gestolen?
Dan werd er zeker wel gestolen, want dan ging het er juist om, hoe pik ik het meest van de ander? Dan werden er varkens gestolen, dan werden er vrouwen gestolen, dan was je een held als je zoveel mogelijk binnen kon halen. En dat is nu dus radicaal veranderd.
We hebben ook gehoord van wanneer een jongeman wil gaan trouwen, dan moet hij nog een bruidsschat betalen.
Dat is zo, dan moet hij aan de vader van de aanstaande bruid een bruidsschat betalen. Geld hebben de mensen heel weinig, dus dat komt niet in aanmerking. Het enige bezit dat ze hebben is een varken. En in dit gebied is de bruidsschat onder normale omstandigheden voor één vrouw ongeveer 3 varkens. Dus een jongen spaart en wanneer die 3 varkens bij elkaar heeft, dan kan die zijn vrouw halen.
Vindt u nog aanleiding om daar verandering in te brengen?
Dat is heel moeilijk om daar nu veranderingen aan te brengen. Kijk, de mensen leven in een andere cultuur dan wij in het Westen. De liefde tot elkaar wordt ook anders gezien dan zoals wij dat zien. Verliefd worden op elkaar. Op het ogenblik is het zo dat de vrouw nog meer een artikel is wat gekocht wordt. En onder de niet-christenen dan een statussymbool. Hoe meer vrouwen je hebt, des te beter je bent. Het is heel moeilijk om daar nu in korte tijd veranderingen aan te brengen. Misschien dat door het voorbeeld wat wij als arbeiders zelf geven, door bij elkaar te wonen hele dagen en niet gescheiden, door een goede verstandhouding met elkaar te hebben, dat het voorbeeld tot navolging wekken kan.
Man en vrouw wonen dus niet bij elkaar?
Die wonen niet bij elkaar. Die wonen in gescheiden hutten. De vrouwen in een vrouwenhut, de mannen in een mannenhut. Al is het waar dat onder de jongeren het begint voor te komen dat ze als man en vrouw gaan samenwonen.
In het zuiden van Irian-Jaya, op een van de zendingsposten van de gereformeerde kerken vrijgemaakt, vroegen we aan dominee Kruithof meer over deze en andere gewoonten te vertellen. Eerste vraag aan dominee Kruithof: geeft het hebben van meerdere vrouwen problemen voor de zending?
Het geeft zeker problemen, niet alleen bij de zending, maar het geeft problemen bij de hele maatschappij hier. Het is eigenlijk ook al een kwestie van een rekensom. Er zijn ongeveer net zoveel mannen als vrouwen. En als er de oudere mannen 2 of 3 vrouwen hebben, dat betekent altijd dat de jonge mannen geen keus hebben. Althans niet voldoende keus. En dat brengt meestal met zich mee dat men hele jonge meisjes zoekt. Misschien niet zoekt, maar dan maar neemt, omdat er geen andere voorhanden zijn. En met de gedachte van, als ik nou even wacht, wordt die misschien ook weer binnengepikt door een oudere. Dus het is een wedren met de tijd. Dat is iets wat heel duidelijk zichtbaar is hier. Als het een vrouw huwbaar zou kunnen lijken te zijn, dan wordt er al over onderhandeld.
Heeft u die 3 vrouwen dan ook gekocht? Want hij moet toch een bruidschat betalen?
Ja, en het is zeker geen kleine zaak om 3 vrouwen te hebben. Want in het algemeen moeten we dit niet te veel trekken in de sfeer van, laat ik zeggen, in de zinnelijke sfeer. Maar het is meer een kwestie van macht. Iemand die 3 vrouwen heeft daarmee zich een geweldig sterke positie verworven. Het zal meestal zo zijn dat hij een oudere vrouw heeft en hij ziet aankomen dat die vrouw over een jaar of wat niet meer in staat is om voor het levensonderhoud erin te voorzien. En die zal dan tijdig zorgen voor zijn oude dag. En die neemt dan een jongere vrouw erbij die nog sterk is. Bovendien geeft hem dat een sterke relatie, want hij moet daar heel wat voor onderhandelen met de familie van die vrouw, tot een overeenkomst komen. Niet alleen met die vrouw zelf, maar met de hele familie. Hij bevestigt dat door van zijn kant er iets tegenover te stellen, de zogenaamde bruidsprijs. En als die dan, het komt niet veel voor naar 3 vrouwen. 2 vrouwen is vrij veel voorkomend. Een enkele heeft 3 vrouwen. Maar als die 3 vrouwen zou hebben, dan heeft hij zich daarmee een oersterke positie gevestigd in het dorp.
Wanneer sprake is van een bruidschat, is het dan niet zo dat een vrouw eigenlijk een stuk koopwaar wordt? En heeft de zending hier ook verandering in willen brengen? Of is het beter om het zo te laten? Dat is een heel lange vraag, maar misschien wilt u er eens op ingaan.
Het woordje koopwaar heeft in dit verband voor westerse oren altijd een denigrerende klank. Je zou het heel exact misschien koopwaar kunnen noemen. Althans, het is een zaak van, er wordt onderhandeld. Maar zelfs bij het kopen in de winkel hier is het bijna nooit een zaak van met een handje contantje betalen. Maar je vestigt een relatie met de man van het winkeltje. Daarom kun je ook eindeloos veel schulden maken, want je hebt een relatie gebouwd. Zo moeten we ons hier niet al te makkelijk voorstellen als je betaalt met 1 aan de familie van de vrouw. Het is meestal een zaak die door de jaren heen wordt afgewikkeld. Maar het is in principieel gezien, zijn wij er in het algemeen erg gelukkig mee. Want waar echte liefde meestal geen kans kan krijgen, is het toch zo dat door deze regelingen er een geweldige verduurzaming ontstaat in de huwelijken. Want het betalen van een bruidschat betekent dat de familie van de man, niet alleen de man, maar de man met zijn hele familie, door onderhandelen langzamerhand tot een bepaalde bereidheid komt, omdat in ieder geval, natuurlijk is dat bepaald door de gewoonte, maar incidenteel verandert dat weer, om dat over te hebben voor de vrouw die ze krijgen. En de familie van de vrouw die heeft er ook eindeloos over onderhandeld, en zo is een huwelijk zonder meer een verbintenis, niet tussen 1 enkele man en 1 enkele vrouw, maar tussen 2 families. 2 uitgebreide families met hun vertegenwoordigers. Zodat als er hommeles in het huwelijk komt, er heel wat belanghebbenden hun woordje mee gaan spreken en hun visie gaan geven hoe de problemen opgelost moeten worden. En dat betekent meestal dat de huwelijken vrij duurzaam zijn, ja.
De zending heeft het huwelijk van bijvoorbeeld een man met 2 of 3 vrouwen afgeschaft, dus is alleen voor het monogame huwelijk?
Ja, wij hebben natuurlijk niks af te schaffen als zending. Wij hebben alleen het licht van Gods woord laten schijnen. Wij menen dat de Bijbel in principe duidelijk is door alleen te zeggen dat 2 mensen tot 1 vlees kunnen worden. Zodat het polygame huwelijk inderdaad voor christenen een zaak is die geacht wordt rechtstreeks te strijden met de schrift.
Het hebben van een persoonlijk stuk grond, speelt dat ook nog in het verdere leven een rol? Ik denk bijvoorbeeld bij de begrafenis.
Ja, de man is op de een of andere manier hoort bij zijn grond en de grond hoort bij die man. Wij zien dat heel concreet de laatste jaren bij de... Eigenlijk hebben wij als zending steeds met die merkwaardige omstandigheid te maken dat wij de mensen noodzakelijkerwijs van hun eigen grond weghalen en met het bestuur ook meewerken om ze op centrale punten te zetten waar eigenlijk maar 1 of 2 mensen van het dorp kan zeggen dit is nou mijn stukje grond. Dus wij merken dat heel erg vaak in het dagelijks leven die trek die de eigen grond heeft op een deel van de kampong. En je merkt dat dus ook bij kritieke omstandigheden, ziekte of zeker bij sterfgevallen. In de eerste tijd was het heel sterk dat de ziekten, de doden daar ook begraven moesten worden. Langzamerhand wordt die binding wat minder.
Maar wat ik nog bijna op geen 1 post gezien heb, u heeft hier toch een soort officiële begraafplaats dicht bij de landingsbaan.
Dat is ook wel een zaak van de zending. Maar het is ook een beleid van het bestuur. Men wil in deze een bepaalde lijn volgen, meer georganiseerd leven. In het algemeen leven deze mensen maatschappelijk gezien in geweldige veranderingen. En dat merk je hier dus ook sterk.
Tijdens onze reis hier hebben we wel gezien dat een man bijvoorbeeld een schedel en een hand uit een hut haalde. Dat is toch wel een typisch heidense gewoonte. Waarom doet hij dat?
Ik ben er niet precies achter wat er wat daarbij een rol speelt. Ik heb het zelf ook wel gezien. En toen verklaarde men dat althans zo vlot weg, maar misschien dat men een verdere verklaring op dat moment weigerde te geven, als een zuivere daad van piëteit. Ik zou het bijna willen zeggen zoals wij een foto van onze geliefde bewaren, zo zei deze man, ja, dit is de schedel van mijn vrouw en we hebben samen een goed huwelijk gehad en we hebben een goed leven gehad en ik kan haar niet vergeten.
Vanuit het zuiden, waarover wij uw beleven en welzijn volgende week meer hopen te vertellen, terug naar Paas Valley, waar de heer en mevrouw Looyen werken.
Voordat ik hier kwam, had ik een tuinderij in het Westland, in Wateringen. Dus ik was een Westlandse tuinder. Ik ben dus uitgezonden als landbouwkundige, maar er is tot nog toe niet zo erg veel van terechtgekomen. Wij hebben hier weliswaar koeien, schapen en geiten. En dat gaat hier heel erg goed, maar dat is voor ons nog vrij moeilijk om die aan de mensen uit te delen, omdat ze dit vee niet kennen en omdat er ook wel enigszins een andere behandeling voor nodig is als voor varkens die de mensen hier erg veel hebben.
Maar ik dacht dat schapen en geiten, dat er niet veel werk aan was.
Er is inderdaad minder werk aan als aan varkens, als je ziet hoe enorm veel werk de mensen hier van varkens maken. Ze slapen zelfs 's nachts in de hut bij de mensen. Dan zou je zeggen, ze hebben liever geiten en schapen als varkens, maar om de een of andere reden blijven ze toch bij het varken.
Wat uw andere werkzaamheden betreft, gisterenmorgen bij de kerkgang bemerkten we dat u ook nog een toespraak hield. U preekt ook nog?
Ik preek de ene week hier in Ulunigma, dus dat is de naam van de kampong waar de strip ligt, dus het vliegveldje. En de andere week preek ik in een andere kampong. De verste is 3 uur lopen hier vandaan, 3,5 uur lopen. En dan gaan wij uiteraard ook voor in deze kerken, omdat de evangelieverkondiging staat voor ons op de eerste plaats.
Zijn er elke zondag zoveel mensen in de kerk als gistermorgen?
Gistermorgen was het natuurlijk een speciale dienst. Toen was er een zogenaamde berkumpulan. En dat is het Indonesische woord voor verzameling. Daar zijn toen alle kampongs zijn hier vergaderd en die hebben hier een gemeenschappelijke dienst gehouden. Dat wordt eens in de maand gedaan, maar we zijn daarvan afgestapt omdat veel oude mensen en ook vrouwen die minder goed kunnen lopen, dat die dan niet naar de kerk konden komen. Dus vandaar dat we iedere maand ervan afgestapt zijn.
Men is ook gewoon, heb ik gezien, om alle baby's en zo in de netten mee te nemen?
Ja, iedereen die komt hier in de kerk of naar de kerk. En dan gaat alles ook in de kerk, baby, en kleine kinderen, kleuters. Alles wordt geacht in de kerk te komen.
Mevrouw Looijen, wanneer bent u hier gekomen?
Nee, in 1973 ben ik hier gekomen.
En wat was uw beroep, als ik het zo mag zeggen, voordat u hier kwam?
Nou, mijn beroep was verpleegster in Nederland en werk ook hier als verpleegster.
Waar bent u opgeleid in Nederland?
De opleiding heb ik gehad in Dirksland, op Goeree-Overflakke. Daarna nog in diverse ziekenhuizen gewerkt. Onder andere in Bloemendaal in Den Haag.
Is er veel belangstelling voor de polykliniek?
Ja, het is iedere dag heel erg druk op de poli. De mensen komen naar de poli toe als ze ziek zijn.
Hebben ze echt al het vertrouwen in u?
Ik dacht het wel. Ze vragen in ieder geval wel om hulp.
Maar u kunt niet alle patiënten helpen. Wat gebeurt er dan? Stel u voor, iemand moet geopereerd worden.
Ja, van een grote wond of dat we denken, nou, het is een operatie nodig. Dan gaan ze dus naar Angerhoek. Er is dus een dokter. En dan vragen we eerst advies via de radio of het kan en of die geopereerd kan worden daar. Kan het wel, dan wordt hij dus per vliegtuig vervoerd en wordt er verder geholpen.
En hoe gaat het met de medicijnen? Stel u voor, iemand moet een regelmatige tablettenkuur volgen. Doen ze dat trouw?
Nee, dat is wel erg moeilijk hier. De medicijnen moeten soms wel 3 keer daags toegevoegd worden, maar dat is hier niet te verwezenlijken. 2 keer, dat kan dus nog. Maar als het meer moet, dan moeten we echt wel zorgen dat de patiënten opgenomen worden in een ander gebouw en dat wij echt de controle daarover hebben.
Dus het is niet zo dat u zo'n potje met pillen mee naar huis geeft?
Nee, dat is nog niet zo hier.
Mevrouw Looijen, bij het werk in de poli heeft u ongetwijfeld ook te maken met de hygiëne. Hoe is het daarmee gesteld?
Ja, de mensen zijn soms nog wel wat vuil en wassen zich nog niet regelmatig. We letten natuurlijk in de poli op alles en we zeggen van, je moet je eerst gaan wassen voordat je geholpen wordt. En de kleren die ze dus dragen, moeten ook goed gewassen worden en gemaakt worden. Ach, daar let je dan wel zo op.
Je ziet hier vaak de moeders met een hele kleine baby al, soms enkele dagen na de geboorte, in een net op de rug lopen. Kan dat geen schadelijke gevolgen hebben?
Nee, want de moeders verzorgen de kinderen heel erg goed in die netten. Er worden dus bladeren in die netten gelegd voor het stoten en beschadigen van die kinderen. En ze hebben het ook erg warm in die netten. Ach, de verzorging is voor de kinderen wel erg goed.
Nog even over de medicijnen. Wordt het vaak niet als iets magisch beschouwd? Van nou als we maar medicijnen hebben, obat, dan komt het wel weer goed?
Nee, dat is dus hier niet, maar er wordt altijd wel op gewezen dat wij dus niet alleen de hulp van de medicijnen moeten verwachten, maar bovenal van God en dat die de medicijnen moet zegenen.
Kunt u goed met de bevolking overweg?
Ja, de mensen zijn erg vriendelijk en behulpzaam en ook dankbaar voor hetgeen dat je geeft.
Dominee Vreugdenhiel, heeft u nog goede verwachtingen voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk ook in deze streken?
Dat heb ik zeker. Hier zijn nog veel gebieden onontgonnen terrein. Niet alleen wat betreft het feit dat er nog nooit het evangelie is geweest, maar ook de gebieden waar nog maar heel sumier het woord van God is verkondigd en uitgelegd. De Heere is hier bezig door de kracht van zijn geest om zijn koninkrijk te vestigen, ook onder deze stammen.
Kerk en zending in Indonesië. Dit programma werd samengesteld door Jaap Moisi en de productie was in handen van Erik van der Geer.